Voor de klas.
Voor de klas.
Is een serie van de VGS en de RMU waarin Ineke van Asselt
en Diederik Kloosterman in gesprek gaan over thema's in het onderwijs.
Om te inspireren,
te motiveren,
te spiegelen
en soms ook te schuren.
Om iets mee te geven voor de praktijk van elke dag.
Daarvoor hebben we deskundigen uitgenodigd die met je meedenken, hun visies laten horen en jou aan het denken willen zetten over identiteitsgebonden onderwerpen die je raken in je werk.
In deze aflevering gaan we in gesprek met Elise van Hoek en Marianne Dikhoff over gender. Elise is socioloog en manager van de afdeling onderzoek en beleid bij de NPV. Marianne is docent bewegingsonderwijs, leerlingbegeleidster en maakt deel uit van de werkgroep diversiteit op de Fruitier. Elise, jij werkt bij de NPV. Gender, hoe zit dat precies?
Wij kregen regelmatig, vooral in het verleden, wel vragen over mensen die zelf worstelden met vragen rond genderdysforie. Die dan aanklopten van, kan een transitie, mag een transitie? Mm-hmm. Op die manier was het altijd wel een aandachtspunt in onze organisatie. De laatste jaren merken we, ook door mediaontwikkelingen, maar ook ontwikkelingen in beleid en in wetgeving, dat het thema veel groter wordt, veel meer aandacht krijgt. En dat leidt ook weer tot nieuwe vragen bij de NPV.
Ja, want het is een groot thema. We horen ook veel namen rond gender. Dat zorgt soms voor wat verwarring. Herken je dat?
Ja, dat herken ik inderdaad. Ik liet het woord genderdysforie net al vallen. Dat is een belangrijk woord in dit gesprek, in dit onderwerp, in deze discussie. Maar daarnaast heb je ook het woord interseksen. Ja. Je hebt het woord transgender. Mm-hmm. Maar je hebt ook tegenwoordig wel het woord genderverwarring. Mm-hmm. En je hoort zelfs ook wel het geluid genderideologie.
Om daar even op aan te haken, Elise, wat is genderdysforie?
Genderdysforie is een onbehagen met je eigen geslacht. Dus het geslacht waarmee je geboren bent. Je bent geboren als een jongen of een meisje. En je merkt dat dat niet goed voelt. En daar kunnen mensen echt onder lijden.
En welke thema's of welke namen zie je nu vooral in het onderwijs? Of zijn vooral belangrijk voor de mensen in het onderwijs?
Ik denk dat als je in het onderwijs werkt, dat het heel goed is om te weten dat genderdysforie iets anders is als interseksen.
Oké, want wat is het verschil dan daarin?
Nou, bij interseksen, dat is zeg maar ook de I uit het rijtje van LHBTI. Okay. Bij interseksen, en het officiële woord is eigenlijk disorders of sex development, hebben we het over aangeboren afwijkingen waardoor mensen niet 100% man of 100% vrouw zijn. Mm-hmm. Dus er is iets niet goed gegaan in de ontwikkeling. Er is een afwijking, niet XX of XY, maar daar zit een foutje, zeg maar. En dat kan betekenen dat het al direct zichtbaar is bij de geboorte. Van, is dit nou wel of niet een jongen of een meisje? Maar soms wordt het ook pas later duidelijk. Dat een jongen opgroeit, bijvoorbeeld een kleine penis houdt. Of als hij volwassen is en een relatie heeft, geen kinderen kan krijgen. Dat dan pas de diagnose gesteld wordt.
Dus is het dan zo even voor het begrip dat interseksen meer een fysieke kant is. Terwijl genderdysforie meer zit in de gevoelskant.
Ja, dat is inderdaad de spijker op zijn kop. Ja, bij genderdysforie gaat het echt over een verstoorde beleving. Dus hoe jij jezelf ervaart. Terwijl er inderdaad biologisch geen duidelijk zichtbare kenmerken zijn dat je anders bent dan de andere kinderen om je heen.
En het begrip genderideologie?
Ja, dat begrip hoor je inderdaad vaker tegenwoordig. Mm-hmm. Daar is trouwens ook discussie over. Er zijn mensen die zeggen van er is geen sprake van een genderideologie. Het is gewoon zo dat er steeds meer mensen zijn die open durven te zijn over hun eigen genderidentiteit. Open durven te zijn over hun twijfels of ze zich jongen of meisje voelen, man of vrouw. Dat is eigenlijk een hele natuurlijke beweging waar we op dit moment in zitten. Dat is de ene kant. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, nee, er is wel degelijk sprake van een ideologie. Echt van een bewuste verandering van ons rechtssysteem, van onze taal, van onze opvattingen. Daar wordt bewust beleid opgevoerd. En daar zitten we op dit moment middenin. Dus dat zijn de twee bewegingen.
En vanuit jouw expertise op dit vlak, hoe duid jij dat dan? Welke kant zie jij daarin?
Ik zie heel sterk een beïnvloeding van bovenaf. En juist omdat ik die op een gegeven moment begon te signaleren, triggerde mij dat. Dat ik dacht, wat gebeurt hier? En dat is voor mij de aanleiding geweest om mij meer in dit onderwerp te gaan verdiepen. Dat ik dacht van, wacht eens even, het gaat niet alleen om die enkele vraag, maar er worden gewoon heel strategische stappen gezet om ons anders te laten denken over geslacht en gender.
En zou je dan nog eens wat kunnen toespitsen op het onderwijs?
Ik weet niet direct of dat voor het middelbaar onderwijs geldt, maar bij het basisschoolonderwijs is er bijvoorbeeld nu ook discussie rondom de week van de lentekriebels, waar organisaties van buiten de school materialen ontwikkelen als voorlichting voor kinderen. Bijvoorbeeld Rutgers is daar een belangrijke partij in. En zij gebruiken bijvoorbeeld ook een instrument, een poppetje, dat heet de genderkoek. En aan de hand van dat plaatje wordt kinderen eigenlijk uitgelegd van, nou, je hebt je lijf, maar of jij eruit ziet als een jongen of een meisje wil nog niet zeggen dat je je ook van binnen voelt als een jongen en een meisje. En het wil ook nog niet zeggen als jij een jongen bent dat je natuurlijk op meisjes valt of omgekeerd. Dat zijn eigenlijk allemaal losse compartimentjes waar jij als kind jezelf moet leren kennen, je bewust van moet worden en ook je eigen keuzes in kan maken. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je, als je werkzaam bent in het onderwijs, dat je denkt van wacht eens even, kun je dit wel aan jonge kinderen al voorleggen op deze manier?
Nog los van een identiteitsaspect wat eraan zit.
Ook dat, ja, inderdaad. Hè, van hoe vertel je tegen kinderen over hoe ze ontwikkeld zijn als jongetje of als meisje? En ja, ook het mooie wat er natuurlijk is van man en vrouw, waarvan we ja, als christenen geloven dat dat toch ook iets is wat door de Heere God in de schepping is gelegd. Hè? Dat we zo geschapen zijn naar zijn beeld. Maar zelfs als je niet de God van de Bijbel kent of de hele Bijbel niet kent, dan nog is er een heel breed besef onder mensen van er zijn mannen en er zijn vrouwen. Daar bestaat de mensheid uit.
Is dat ook niet enorm verwarrend dan voor kinderen als die vraag aan hen gesteld wordt op zo'n jonge leeftijd?
Dat kan, en dat is ook op dit moment een hele belangrijke onderzoeksvraag van, wacht eens eventjes, er zijn toenemend kinderen met genderdysforie, of met genderverwarring, dat woord wordt ook wel gebruikt. Hebben we het eigenlijk nog wel steeds over de klassieke genderdysforie, zoals we die de achterliggende jaren hebben leren kennen binnen de gezondheidszorg? En de reden van die vraag is ook, vroeger waren het vooral jongetjes die zich presenteerden met genderdysforie. En soms ook al op heel jonge leeftijd, 4, 5 jaar. En die wilden dan later meisje of vrouw worden. Maar de laatste 10 jaar zien we een hele opvallende verandering. We zien nu dat het vooral tienermeisjes zijn die van geslacht willen veranderen. Die groep is 3 keer zo groot als jongens. En het is soms ook wel een hele plotselinge presentatie. Dat ouders zeggen, ja, ik heb dat eigenlijk niet eerder gemerkt. En dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag van dit moment. Van hoe kan dat dan, dat juist meisjes op dit moment met deze verwarring kampen?
Want welke ontwikkelingen kunnen we dan nog verwachten eigenlijk? Als we kijken naar wat achterliggende jaren, maar ook het buitenland ons laat zien. Wat verwacht je hoe dat door zou gaan?
Wat je op dit moment ziet is dat er een toename is van kinderen bij de genderpoli. Dus die wachten op een lichamelijke transitie. En dan kun je denken aan puberteitblokkers. Ja. Die ervoor zorgt dat ze niet een normale puberteitsontwikkeling doormaken. Daarna kunnen kinderen kiezen voor crosssekshormonen. Dan krijgen ze de hormonen van het andere geslacht. En daarna kun je ook nog kiezen voor ingrepen in je lichaam. Waardoor je geslachtskenmerken van het andere geslacht kunt krijgen. Nou, dat is een enorm proces. Maar los daarvan zie je op dit moment ook dat mensen, of tieners of kinderen, kiezen voor een sociale transitie. Dus dat ze de kleren nadrukkelijker van het andere geslacht aantrekken, hun haar anders doen, zeg maar een andere naam aan laten spreken. Maar zeg maar onder hun kleren nog gewoon hun eigen lijf houden. Daar nog helemaal geen ingrepen op in gang zetten. En je ziet ook bijvoorbeeld een juridische transitie, waarin mensen zonder dat hun lijf veranderd is, al wel op papier willen dat ze in plaats van jongen meisje worden of man vrouw worden. Dus naast de medische transitie zie je de sociale transitie en de juridische transitie.
Hoe kun je als christelijke opvoeder hiermee omgaan?
Ik denk dat het heel belangrijk is als opvoeder, als ouder of als docent, dat je goed weet in welke tijd je kinderen opgroeien. Dus belangrijk advies zou ook zijn van verdiep je hierin. Ook heel belangrijk dat je op een hele gezonde manier met je kind omgaat. Dus je kind aandacht geeft, goed luistert en signaleert waar hij of zij mee bezig is. En mocht een kind hierover vragen hebben, dan is het ook goed om daar heel rustig op in te gaan en ook de tijd voor te nemen. Dat advies zou ik wel eerder geven dan dat je dit nou bewust bespreekbaar maakt met je kind. Ik zou daar zelf terughoudend in zijn. Niet alle kinderen maken dezelfde ontwikkeling door. En sommige vragen zijn kinderen ook gewoon nog niet aan toe. Mm-hmm. Dus doe dat voorzichtig, opgeleide van jouw kind. Maar mocht je kind vragen hebben, worstelen, luister daarnaar. En probeer daar ook gewoon goed op in te gaan.
Ik hoor je zeggen verdiepen in deze materie. Kun je daar de mensen voor de klas wat in meenemen? Hoe kunnen ze zich erin verdiepen?
Ik denk dat het ook binnen het team kan dat er over gesproken wordt. Er zijn best goede boeken ook beschikbaar. Ik moet wel zeggen, die zijn merendeels Engelstalig. Omdat je ziet dat in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten eigenlijk een aantal culturele ontwikkelingen voorlopen op een aantal ontwikkelingen in Europa. Maar er is goede literatuur beschikbaar, er zijn ook goede websites. Deze boeken moet je wel lezen door de bril van die cultuur. Dus je kunt ze ook niet één op één vertalen naar de Nederlandse situatie. Belangrijk verschil tussen Amerika en Nederland is bijvoorbeeld dat je in Amerika veel makkelijker een lichamelijke transitie in kunt gaan dan in Nederland. Wij hebben hier echt best wel hele strikte zorgprotocollen en zorgstandaarden. Maar er is absoluut al het nodige beschikbaar, ook vanuit christelijk perspectief. Dus neem en lees, zou ik zeggen, en praat erover met elkaar.
En is er ook een mooi Nederlands boekje misschien?
Een klein pocketboekje is bijvoorbeeld van Robert Vaughan. Dat is vertaald vanuit het Engels, meen ik. Dat heet Transgender. Een simpel pocketboekje, maar ook wel een hele goede introductie in deze thematiek.
Ten slotte, wat wil je eigenlijk met de onderwijsmensen nog delen, waarvan jij zegt, neem dat vooral mee als het gaat om het thema gender?
Nou, als buitenstaander zie ik vooral dat binnen het christelijk onderwijs en binnen het reformatorisch onderwijs docenten echt heel serieus bezig zijn met vraagstukken rondom identiteit, seksualiteit en rondom gender. Dus ik zou zeggen, zorg ook voor een beetje een geëmancipeerde houding. Hou je rug recht. Wees niet te bang ook om dit onderwerp bespreekbaar te maken. We hebben goud in huis, denk ik.
Maar Jan, hoe pak je dit ingewikkelde thema eigenlijk aan in het voortgezet onderwijs of in het basisonderwijs?
Ja, het is een heel boeiend thema. Tenminste, ik vind het zelf een ontzettend boeiend thema. Binnen onze school hebben wij op dit moment een werkgroep sinds 2 jaar. En die bestaat uit 6 leden. En die gaat onder leiding van onze directeur, Jacobine van Willeren. Die heeft dat opgezet. Ja, en binnen deze werkgroep zijn wij gewoon gaan nadenken over het thema. In eerste instantie over het thema homoseksualiteit. Omdat het toen aan de orde kwam op de gemaakte scholengemeenschap. Het kwam in de media. En je krijgt natuurlijk gelijk een groot vergroot glas op je eigen school. En wij hebben het verlangen, denk ik, ook wel om dat op onze school zo neer te zetten dat leerlingen ook veilig zijn om te laten merken, te laten zien wie ze zijn en ook die ontwikkeling die zij misschien doormaken op dat gebied. We zijn met een 6-tal collega's samen opgetrokken en we zijn een aantal keren ook echt gewoon even uit school gegaan. Mm-hmm. Nadenken over het thema. In alle openheid, dat is heel erg belangrijk, vind ik. We hebben gewoon kunnen zeggen wat je denkt, hoe je zelf erin staat, welke ontwikkeling je misschien zelf daarin ook hebt meegemaakt. Uh-huh. En vanuit een stukje kennis, dat is eigenlijk wel de grondtoon, hebben we geprobeerd ook om na te denken over die homoseksualiteit. En wat is dat nou en waar zit onze kracht? En die kracht willen we echt vanuit de Bijbel ook leggen. Van dat homoseksualiteit, we gaan natuurlijk vaak op de grens zetten. Je zou kunnen zeggen van wat wel en niet mag. Uh-huh. Wij willen uitgaan allereerst van de kracht. Hè, het scheppingsverhaal dat in de Bijbel staat en waaruit we kunnen zien van hoe God, wat de bedoeling is van God met man en vrouw. Uh-huh. En van daaruit leg je de discussie eigenlijk iets hoger. Dan ga je niet op de grens zitten. En van daaruit de kracht van hoe mooi God seksualiteit gemaakt heeft. En ook hoe God ieder mens mooi en uniek heeft gemaakt. Vanuit daaruit zijn we eigenlijk in werkgroepjes weer een beetje uiteengegaan om het praktische wat meer zichtbaar te maken. Dus allereerst van, we zijn gewoon begonnen met laten horen dat je als werkgroep daarmee bezig bent. Mm-hmm. Dat was in de teams, dat was ook gewoon naar de leerlingen toe. En met al een klein ondertoontje van, joh, mocht je er eens mee zitten? Yeah. Misschien voel jij je niet altijd zoals de reguliere leerling, want misschien val jij op jongens of misschien val jij op meisjes. Maar misschien wil je er eens een keer over praten. Nou, weet dan dat die en die docenten of leerlingbegeleiders daarvoor beschikbaar zijn. En dan begint het soms al een beetje ja, heel minimaal als het ware, maar gewoon ook door je voor te stellen, door in de school te komen. Mm-hmm. En wij proberen dit nu steeds groter uit te rollen, dus we gaan nu ook steeds meer de teams in, want er is echt een behoefte vanuit de docenten, vanuit de collega's, om ook meer te weten komen over dat stukje kennis, homoseksualiteit, wat is het ook? Is het normaal dat je al heel vroeg die gevoelens kent? Of wanneer krijgen de leerlingen met homoseksuele gevoelens echt dat ze daarover na gaan denken? Mm-hmm. Ja, dat is toch wel wat namen de puberteit natuurlijk. En je merkt ook gewoon dat docenten hand van te willen hebben van hoe pak ik dat gesprek nu aan met een leerling? Hoe ga ik dat aanvliegen?
Ja, want je zegt nu, je hebt het vooral over homoseksualiteit ook. En met gender speelt dat eigenlijk dat proces op hetzelfde niveau? Zeg maar, dat je dat op dezelfde manier aanpakt?
Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we dat wel willen aanvliegen op diezelfde manier. Mm-hmm. Homoseksualiteit kwam eigenlijk onze school binnen. Mm-hmm. Hè, omdat de media daar volop aandacht aan gaf. En wij liepen er eigenlijk achteraan.
Ja.
Wat betreft de genderdiversiteit merken we dat we eigenlijk nu voorop willen gaan lopen. Dat we willen gaan denken over wat als dat onze school binnenkomt. En misschien is het er ook al en dat we het nog niet weten. Op dit moment zelf kan ik zeggen dat ik daar nog niet zo heel veel gesprekken met jongeren over heb gehad. Die daarmee in problemen komen of daarmee worstelen. En we hadden ooit eens Wietske Kruiswijk, misschien is die namelijk wel eens bekend. En die vertelde ook van op scholen waar ik kom, is dat dus wel al aan de orde. En dat zijn misschien de openbare scholen. En ze zegt ook van maar dat komt ook over een aantal jaren jullie school in. Dus wees erop voorbereid. En ga nou niet nog een keer net als met homoseksualiteit erachteraan hobbelen. Maar wees alert, wees voorbereid van dat dit komt. Dat het gaat gebeuren, dat jongens rokjes misschien willen gaan dragen omdat ze zich een meisje voelen. Dat meisjes broeken willen gaan dragen. Omdat ze zich een jongen voelen. Ja. En hoe ga je om met kleedkamers in je sportruimtes? Mm-hmm. Nou, dat soort vragen. Maar dat komt dus voort uit iets wat dus al gebeurt op heel veel scholen in Nederland. Maar dat binnen onze scholen nog niet aan de orde is. Maar wel waar we over willen gaan nadenken. En wij merken dat we door middel van Elise's kennis ook wel dat stukje kennis naar ons naar binnen komt. En dat we merken dat het ook weer ons versterkt. Van wat is het nou? Mm-hmm. Er staat zoveel info over op internet. Maar we willen gewoon horen van deskundigen. Yeah. Wat is dat nou? En hoe zit dat ook met puberteit? Want dat is natuurlijk vooral onze doelgroep. Hoe gaat dat? En wat maken leerlingen mee? En wat is transgender? Wat is intersex? Al die namen. Ja, dat moet je gewoon zelf eerst even goed instaan. Je moet goed weten waar je over praat.
Ik hoor jou iets zeggen over proactiviteit. Mm-hmm. Dat een belangrijk gegeven is. Hoe ziet dat er nou uit in de praktijk? Als jullie richting de docenten gaan en je wilt ze toerusten als het gaat om het thema gender. Mm-hmm. Waar richten jullie je dan op?
Als wij praten over toerusting, vind ik zelf dat we, je zou kunnen zeggen, je wilt leerlingen ook drie elementen leren. Je wilt ze leren dat ze kennis hebben van hun eigen ontwikkeling, hoe dat allemaal loopt. Het vinden van, dus het mening vormen over. In dit geval dan, waar ik meer ervaring heb, is op dit moment dus over de relaties en seksualiteit. Vooral met leerlingen. En ze moeten mening kunnen vormen en in alle vrijheid, in alle rust. Hè, zonder dat iemand er gelijk wat van vindt, wat ik zeg. En daarnaast moeten ze kunnen ervaren. En in relaties, dan kun je natuurlijk moeilijk zeggen van die seksuele ervaringen gaan ervaren. Maar je kan wel zeggen van, we gaan oefenen met grenzen aangeven. En terugkomt op je vraag, probeer in dat stukje ook collega's daarin mee te nemen. Want het is allereerst belangrijk dat je zelf ook kennis hebt. Dat je dat tot je neemt en van daaruit ook het vinden van. En dan hoop je dat je als school natuurlijk dat de mening is die breed gedragen was. Maar ook daarin mag diversiteit er wel zijn. Het is niet zo dat iets zwart-wit is in deze hele discussie. Dus ik leer ook heel veel van collega's die er soms iets anders in staan. En dat is zo'n mooi proces dat je daarin ook gewoon, ook binnen de werkgroep bijvoorbeeld, dat je daarin elkaar mag versterken. Want het is niet allemaal met alle neuzen dezelfde kanten. Dat is gewoon met dit thema denk ik ook onmogelijk en je moet het ook niet willen.
Dus dialoog is een hele belangrijke.
Ja, veiligheid. Eigenlijk komt het woordje veiligheid hier eigenlijk ook weer onder te liggen. Want op het moment dat je met je collega in gesprek gaat, is het ontzettend belangrijk dat ik ook veilig ben om te zeggen dat ik er misschien iets van afwijk. Of dat ik misschien iets anders vind. En op het moment, dat begint eigenlijk al met je geloofsgesprek. Durf je dat al te delen met je collega? Ook als je wat anders vindt, ook als je wat anders deelt. Dus die veiligheid is eigenlijk nog weer een hele diepere laag eronder. die je ook met collega's eens moet hebben om ook misschien dit gesprek te hebben. Dus dat is eigenlijk nog weer een voorwaarde voor het gesprek over relaties met elkaar of het gesprek met gender met elkaar. Want dat is iets wat mensen, ja, dat leg je niet zomaar op straat.
Nee, dus eigenlijk oefen je met collega's wat je later in de praktijk met leerlingen gaat doen.
Nou, zo zou je het misschien wel kunnen zeggen, ja. Want de docenten voelen zich ook verlegen met de situatie. Mm-hmm. Want wat moet ik? Dus dan moet je zelf ook eerst even die fases gehad hebben van... Ik weet nu wat. Ik weet hoe dat een beetje werkt met... werken met klinkt misschien een beetje raar, maar ik weet hoe dat in elkaar zit bij jongeren. Ik heb het zelf misschien ook meegemaakt, dus deel ook gewoon jezelf van waar ik mee zat. Of je eigen relaties, wat vond jij lastig? Ja, ik vond het ook wel lastig dat me alleen werd verteld van seks voor het huwelijk mag niet. Maar je bent wel razend enthousiast en verliefd. Mm-hmm. En hoe dan? Er wordt verder ook weinig verteld. En je merkt gewoon dat als je dat samen doorleeft met elkaar... is allereerst als docenten, maar later ook met die leerlingen... dat het helpend is om dat gewoon zo open met elkaar te doen.
Ja.
En stel nou heb je een leerling die bij je aanklopt als werkgroeplid... en die kan eigenlijk niet over die drempel komen. Geeft toch aan, er is iets. Mm-hmm. Ik wil het erover hebben. Hoe pak je dat nou aan?
Mm-hmm. Ja, de grondtoon is echt luisteren. Dus het woord sensitiviteit, dat komt in onze werkgroep ook best wel vaak langs. Van de tentakels hebben om ook te begrijpen dat als zo'n leerling al naar jou toestapt... Nou, die heeft zichzelf al over zoveel drempels heen geworpen om het aan te vragen met jou een gesprekje te hebben. En nou ja, dan is het al eerst een moment al van, ga gewoon lekker zitten. Ik zeg altijd zelf, ik ga eerst even wat drinken voor je halen. Want je weet gewoon, als iemand met zo'n vraag komt... of wat het ook is hoor, moet ik zeggen. Ik eerst even de rust nemen van, joh, ik pak even een bakje koffie voor jou... of een thee of iets water. Je gaat eens even rustig zitten. Mm-hmm. En allereerst probeer het gewoon een beetje te duiden. Joh, ik heb gehoord dat je een gesprekje met me wil. Zijn er dingen misschien die je met mij wilt delen? Nou, en de ene keer komt het heel voorzichtig... en de andere komt gewoon gelijk met de deur in huis vallen... en heeft het waarschijnlijk al zo hoog zitten... en voelt de vrijmoedigheid om dat met je te delen. En dan is het allereerst gewoon naast zo'n leerling gaan zitten... en denken van, wat hij nu gaat vertellen aan mij... dat is voor hem al zo'n grote drempel geweest. Ik ga eens gewoon luisteren. Gewoon helemaal zonder oordelen. Want als je iemand gaat beoordelen of veroordelen, ben je hem kwijt. En dat wil je niet. Niet in deze fase, niet met deze leeftijd... wanneer ze zich eigenlijk zo kwetsbaar durven op te stellen. En dan is veiligheid het belangrijkste. En dat doe je gewoon door naast de leerling te gaan staan. Samen op te trekken, ja.
En richt je je dan op de leerkracht van zo'n... of de mentor van zo'n leerling? Of is het beter om daarin dan toch te kiezen voor een contactpersoon binnen school... die deze vragen beschikbaar is voor deze vragen?
Ja, dat is eigenlijk... wij zouden het liefst wel willen bijvoorbeeld dat je zegt van... nou ja, maar dit vraag in categorie 1 en categorie 2 vragen gaan naar die. Een leerling zal... alleen naar iemand toestappen als die veilig is. Dus als hij leerlingbegeleider heeft, en dat is bij ons dus de cirkel rondom de mentoren. Als hij zich daar niet veilig zal voelen, zal hij nooit naar die leerlingbegeleider stoppen. Als hij niet veilig voelt bij zijn mentor, omdat hij iets heeft geroepen, heel bazaal, een keer bij een dagopening waarvan hij denkt, want dat hebben ze, die leerlingen met tentakels, van oké, dit is een docent, daar moet ik dus niet naartoe gaan, want die heeft zijn oordelen al klaar. Ja. Of die heeft, dit is een docent, hé, daar merk ik iets bij, die heeft... Volgens mij zou ik daar wel terecht bij kunnen. Ja, en op het moment dus dat je gaat zeggen van... bij bepaalde soort vragen moet je bij die en die persoon terecht kunnen of moeten. Dat klinkt allemaal heel erg verplicht. Maak je het voor een leerling in ieder geval heel ingewikkeld. De grondhouding, dat is wat ik ook van onze school toewens... is dat eigenlijk iedere docent zo'n veiligheid moet creëren. En dat is op het primair onderwijs denk ik ook zo. Dat je zegt van elke docent moet... eigenlijk die veiligheid in een klas kunnen garanderen... dat ook die vragen er kunnen zijn. Dus als je daar wat over noemt in een klas... altijd vanuit het gedachte van... er kunnen leerlingen in deze klas zitten die stoeien met hun geaardheid. Er kunnen leerlingen zijn die stoeien met hun... nou ja, wat voor problemen er ook zijn. Dus op het moment dat je dat ook gaat benoemen, als je daar woorden aan geeft... dan dat blijft dat hangen bij een leerling.
Ja.
En als je het hebt over voortgezet onderwijs... Ja, er zijn natuurlijk heel veel docenten met wie ze in aanraking komen. In het primair onderwijs is dat natuurlijk iets anders. Maar ook daarin kan je het gewoon eens een keer benoemen. Of iemand is een keer die zegt van, hey, ik ben daar gewoon iets meer thuis in. Ik heb wat meer met die leerlingen. ga eens een rondje langs de klasse en noem het eens een keertje van, joh, als je daar eens moeite mee hebt, weet dan, van je kan bij die terecht, je kan ook bij mij terecht. En door dat ook eens een keer gewoon te benoemen, gewoon te zeggen van, dit is er op onze school, maak je het ook wel de stap wat kleiner. Maar het is ook niet zo natuurlijk, wij hebben dat vorig jaar natuurlijk gedaan, door proactief daar dat ook te benoemen. Dat het in één keer storm loopt, zo van, oké, krijgen we allemaal leerlingen over de vloer. Zo werkt het ook niet, maar ze moeten het ook wel weten. En ja, als je het niet noemt, dan is het voor hun ook, hè, ja, oh ja, misschien ben ik wel de enige op deze school met zulke gevoelens. Nee, dat is dus niet zo. Maar niet iedereen komt naar ons toe. Je hoopt natuurlijk ook dat ze thuis daarin gewoon een veilige setting hebben.
Wat zou jij docenten mee willen geven?
Mooie vraag. Ik zou docenten willen meegeven dat het ontzettend belangrijk is dat wij als christelijke school, als reformatorische school, een opdracht hebben om leerlingen te laten ontwikkelen op een manier, hè, waarvan wij zeggen van het past binnen de Bijbel, dat past binnen onze gezinnen, binnen onze kerken. En daar hoort gewoon veiligheid bij. Boven alles is veiligheid belangrijk. Dus als jij in de klas staat, kan jij natuurlijk hartstikke snel wat gaan roepen. Die macht heb je een beetje, hè, als docent. Ja. Je kan overal wat van vinden. En je hebt pubers tegenover je die niet zo snel misschien altijd hun weerwoordje daarin vinden. Of hun kwetsbaarheid durven tonen. Dus als ik ze wil meegeven, als ik ze iets wil meegeven, is dan toch wel probeer daarin ook gewoon helder te zijn. Dat je ook gewoon momenten kan creëren met je mentorklas of met je dagopening. Dat je kwetsbaar durft te zijn, want kwetsbaarheid maakt ook veiligheid. Ja. Als jij kwetsbaar bent als docent, dan maakt dat een sfeer in de klas veiliger. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Maar als jij altijd wil uitstralen van ik ben de docent die alles weet en op alles een antwoord weet, dan ben jij voor een leerling in mijn beleving minder toegankelijk.
Ja.
En je wilt gewoon dat ze ook naar jou toe hun vragen kunnen stellen. En dat kan ook gewoon, hè, over het geloof. Ook die veiligheid van, oh, ik twijfel eigenlijk aan iets. Durf ik dat wel te zeggen? Of is dat, oh nee, dat is die docent. Ja, als ik dan kom met mijn vraag, dan word ik gelijk in die hoek gezet. Die attitude, ja, dat is ook iets wat je leert. En dat door ervaring merk je ook gewoon dat steeds belangrijker wordt. Maar dat, ja, ik hoop gewoon dat leerlingen dat, of de docenten dat kunnen neerzetten in hun klasse. In het management in de klasse. Ja. Ja.
Elise en Marian, een van de doelen van deze serie is het meedenken en visies delen om zo tot nadenken aan te zetten. Dat is geslaagd. Dank voor jullie bijdrage daarin. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de serie Voor de Klas. Deze serie is gemaakt door de VGS en de RMU in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Voor meer informatie kun je terecht op vgs.nl en rmu.nu.